In deze aflevering, wat als je onderzoek wil doen naar je voorouders, als die behoren tot de oorspronkelijke bewoners van Suriname, de inheemse dus. Deze zoektocht is best een doolhof. SSG-deskundige Pieter Bol legt zo meteen uit waarom inheemse voorouders lastiger te vinden zijn in archieven, maar dat dit wel degelijk mogelijk is. Verder zijn beginnende onderzoekers Marta Sabayo en dochter Leander Vermaning te gast. Ze vertellen over de eerste stappen van hun zoektocht naar hun voormoeders. Tot slot legt Wonnie Stuger uit waarom de volkstelling van 1950 een rijke bron is. Als eerste, waar begin je als je je inheemse voorouders wil vinden? Pieter Bol, welkom Pieter. Je bent een van de deskundigen van de SSG. Waarom zijn inheemsen een bijzondere groep?
Alleen al omdat ze de oorspronkelijke bewoners van Suriname zijn. Dat is duidelijk. Dus voordat andere groepen daar naartoe kwamen, waren zij er al. Het is ook een bevolkingsgroep die heel lang buiten de koloniale samenleving is gebleven. Dus ook in de administratie niet veel voorkomt. Hoewel dat dus wel verschilt in de periodes waar we het over hebben. Maar relatief, vergeleken met andere bevolkingsgroepen, zijn ze minder makkelijk te vinden in de archieven en in de registers en dergelijke. En ben je dus vooral aangewezen op de orale geschiedenis. Dus de persoonlijke contacten die je met anderen daarover hebt, met wie je erover praat. Dat is bij de inheemsen veel belangrijker vergeleken met de andere bevolkingsgroepen.
Je bent dus aangewezen op orale bronnen in eerste instantie.
Dat klopt. En dan ga je op een bepaald moment constateren dat je niet verder komt. En dan is het meestal zo dat je dan in de archieven gaat duiken, de geschreven bronnen. En dan vind je weer allerlei andere zaken waardoor je verder kunt. Nou is een beetje het idee dat je dan bij inheemse, dat je dan helemaal nergens meer komt. Dat je dan klaar bent. Dat je dus eigenlijk alleen maar op de orale bronnen af kunt gaan. Maar dat is niet zo. Er zijn ook wel degelijk andere bronnen beschikbaar voor inheemse voorouders.
Maar dan vraag ik mij af waarom de inheemsen tot een verborgen groep horen.
Nou, voor henzelf zijn ze natuurlijk niet verborgen. Ze zijn bekend bij elkaar. Ze kennen elkaar ook allemaal wel op de een of andere manier. Maar ze zijn buiten de geschreven administratie gebleven vaak. In heel veel gevallen zijn mensen niet geregistreerd, niet bekend in de officiële administratie, hebben ook geen familienaam gehad. Dat is pas heel laat is dat toch ook gebeurd. En daar kan je natuurlijk in feite ook op aanhaken in je zoektocht. Maar dat betekent wel dat er een hele periode is waarin je in de geschreven bronnen heel weinig zult vinden.
Hoe ga je dan verder met zoeken?
Als je dus begint in de geschreven bronnen, dan zou mijn advies zijn, begin in de volkstelling 1950. Dat is de laatste gehouden volkstelling waarvan de gegevens beschikbaar zijn. En als je daarin gaat zoeken, dat kan tegenwoordig online. Er is een database van de resultaten van die volkstelling. En daar kan je op naam in zoeken. Je kan daar dus ook een bepaalde zoekterm invoeren. Zoals de zoekterm Indiaan. Of als je ook andere daarmee verwante termen zou willen vinden, zou je India met een sterretje kunnen doen. Dan zijn onder de resultaten ook Indiaanse of Indianen, zie je dan. Hè? Dus dat is gewoon een trucje om meer resultaten te vinden. Nou, als je dan in die volkstelling 1950 de zoekterm India met een sterretje invoert, krijg je 407 resultaten. 407 mensen die op de een of andere manier als Indiaan of Indiaanse zijn aangeduid.
Toevallig weet ik of is bekend dat Indiaan een familienaam is, maar ook een bevolkingsgroep.
Zeker. Wat is er gebeurd? In die contacten die er tussen de inheemse en de koloniale administratie was, hadden de inheemse geen familienaam. Maar als ze dan toch geregistreerd werden, dan werden ze voor het gemak maar allemaal Indiaan genoemd. Dus dan werd Indiaan als familienaam ingevuld, om toch maar wat in te vullen in het vakje, zeg maar. Hè? Of soms zie je ook wel bij geboorteplaats Indiaan staan. Zo van, die is geboren in het bos, die noemen we Indiaan. Dat soort dingen zie je terug in die oude koloniale administraties.
Dus volstrekt willekeurig
gebeurd? Ja, zeker, absoluut. Dus dat tekent natuurlijk ook de contacten die er waren tussen de, laten we zeggen, koloniale samenleving en de inheemse samenleving.
Dus als je dezelfde inheemse achternaam deelt, wil dat dus niet zeggen dat je dus ook familie bent van elkaar of verwant bent?
Nou, er zijn nogal wat mensen geweest die in het verleden dus wel een tijdje met die achternaam Indiaan door het leven zijn gegaan, maar die zijn daarna toch wel vaak ook weer veranderd. Ook in diezelfde volkstelling van 1950, als je daar dus ook op een aantal echt bekende Indiaanse namen, zoals ze dat toen noemden, hè, dan bijvoorbeeld Jubitana, dan krijg je op Jubitana 174 hits. En zo zijn er nog een paar van die typisch inheemse namen die je kan invoeren in de database van 1950. 1950 geeft dus wel redelijk wat resultaten en aanknopingspunten. De informatie die je dan vindt is heel divers en kan ook weer gebruikt worden als opstapje voor de verdere zoektocht. Dus als je dan vervolgens doorgaat naar de volkstelling van 1921, dan zit je weer een aantal tientallen jaren daarvoor, dan vind je dus wel heel wat hits op Indiaan en Indiaan met een sterretje, maar niet op typisch nu bekende inheemse namen. Dat dan weer niet. Dus dan zie je dat in 1921 het aannemen van een eigen familienaam bij heel veel inheemse nog niet was doorgedrongen. Dat is pas later gebeurd. Tussen 1921 en 1950 is dat dus bij een aantal mensen wel gebeurd.
Ik volg het wel, maar ik begrijp het niet helemaal. Wat is er tussen 1921 en 1950 gebeurd?
Moet ik even een beetje een zijstapje maken naar de hele kwestie van de familienamen. Heel veel bevolkingsgroepen in Suriname hadden oorspronkelijk geen familienaam. Een familienaam, zoals wij daar nu mee omgaan, is een westerse uitvinding. Maar in de loop van de tijd heeft men in Suriname toch allemaal wel op de een of andere manier een familienaam aangenomen. En zo is er dus in 1916 een mogelijkheid geopend om dat op een simpele manier te doen. Het was vooral bedoeld voor de contractarbeiders, die toen, of de ex-contractarbeiders moet ik zeggen, die vanuit Indonesië of uit India naar Suriname waren gekomen, ook zonder familienaam. Dus toen is die mogelijkheid geopend om makkelijk, op een makkelijke manier, een familienaam aan te nemen. Maar heel veel mensen hebben dat gewoon niet gedaan. Ze vonden dat niet interessant, niet belangrijk. Ze gingen door het leven met de naam die zij zelf hadden. Daar deden ze het gewoon mee. Dus in 1950 waren er nog bijvoorbeeld van de groep van de inheemsen, het waren toen ongeveer 3500 mensen, nog de helft die nog geen familienaam hadden aangenomen. In 1950. En toen is in 1950 is het voor de ex-contractarbeiders wel verplicht gesteld, maar niet voor de inheemsen. En toen hadden ze daar als argument voor de overheid, de koloniale overheid, van ja, ze wonen nogal afgelegen, moeilijk om ze te bereiken. En ze hebben er ook geen belangstelling voor om een familienaam te kiezen. Dus laat maar. Als ze willen, kunnen ze het doen. Het is niet verplicht.
Dus in de volkstelling van 1950 staat toch niet iedereen geregistreerd?
Niet iedereen. Dus wellicht ongeveer, zou je kunnen zeggen, de helft van de mensen die toen op dat moment een familienaam hadden, staat in die volkstelling en de andere helft nog niet. En pas heel recent, dat is wel een beetje pikant, 1920-22, is het voor iedereen in Suriname verplicht geworden om een familienaam aan te nemen. En ja, daarna, dus in die periode daarna, tussen 1950 en 20, hebben de meeste mensen toch wel een familienaam aangenomen.
Het lijkt me wel heel lastig, zeker voor degenen die dus op zoek zijn naar iemand die niet geregistreerd staat, om daar informatie over te vinden.
Zeker. Ze zijn dus lang niet allemaal geregistreerd, maar zijn wel degelijk ook mensen die in de burgerlijke stand staan met hun familienaam, met die naam Indiaan of een andere aangenomen naam in de loop der tijd. Dus ook in de burgerlijke stand is tegenwoordig ook gedigitaliseerd, staat ook online, kan je ook met zoektermen zoeken, met diezelfde zoektermen, vind je dan toch ook wel behoorlijk weer wat mensen, dus die ook later zijn overleden met een familienaam. Hebben oorspronkelijk zijn ze misschien zonder familienaam ingeschreven bij de geboorte, maar later in de loop van hun leven hebben ze wel een familienaam aangenomen.
Zijn er nog andere archieven of plekken waar je naartoe kan?
Zeker, zeker. En dan heb je het dus over de periode waarin dus die familienamen nog niet, door de meeste mensen niet aangenomen waren. Dan kom je dus vooral bij de kerkelijke archieven. En dan moet je even terug naar de geschiedenis van de kerken in Suriname. De Hernhutters in Suriname, die waren heel vroeg actief met zendelingen. En die zijn begonnen zo rond 1740, 1750 met ook de mensen te gaan kerstenen, bekeerden en gingen dus de binnenland in. Dat deden ze toen in Suriname en in Berbice, wat toen nog ook een Nederlandse kolonie was. En zij zijn met name dus naar de Indianendorpen toen gegaan. Maar dat heeft niet zo lang geduurd. Dus in 1810 ongeveer hebben ze die plekken, die zendingsposten allemaal weer verlaten en zijn ook eigenlijk uit Suriname vertrokken. Er zijn perioden geweest dat de Hernutters niet in Suriname voorkwamen. Als je dan kijkt naar de katholieken, die zijn pas veel later actief geworden in Suriname, zijn ook wel de binnenlanden ingetrokken, maar dan heb ik het over 1860, 1870. Dus 100 jaar later zijn zij pas de binnenland ingetrokken en zij hadden een achterstand op dat moment op de Hernutters. Het was Petrus Donders, is een van degenen die daar toen vooral mee begonnen is, en met de zending onder de Indianen, de Indianenzending zoals dat heette. En dat ging razendsnel. In 5 jaar tijd, zeggen de bronnen, was de helft van de Indiaanse bevolking in Suriname gekerstend door de katholieken. En dat is daarna ook doorgegaan. Dus vanaf dat moment zijn de missionarissen heel actief geweest in de inheemse bevolking van Suriname. Dus de doopregisters, met name van de katholieken, zijn heel interessant voor mensen met die familieonderzoek willen doen. Nou, die liggen dus in Suriname, in het archief van het RK-bisdom aan de Henk Aronstraat. Die worden op dit moment ook gedigitaliseerd.
En in die bronnen staat dus wie er allemaal gedoopt is.
Juist, ja. Dus dan hebben ze een doopnaam gekregen, inderdaad, bij hun Indiaanse naam. Die beide namen staan daar dan in. En daarmee, met die combinatie, en zeker ook als je nog wat weet van later, kan je dus dat stuk ook weer terugvinden. Dus dat is ook een hele belangrijke bron. Nou, bij de EBG, het EBG-archief, ligt dus dat oude archief van 1740 tot 1810 ongeveer. Ja, daar worden ook namen genoemd, dat wel. Maar alleen die zijn dan weer minder makkelijk te linken aan mensen daarna. Omdat er zit een enorm gat tussen.
Omdat ze destijds vertrokken.
Waren. Dus het is een momentopname van 60 jaar, zeg maar, die lang geleden was. Dus dat is een veel minder nuttige bron. Maar niet helemaal onmogelijk, hoor. Dus in die zin is het wel interessant om dan ook het archief van de EBG aan de Burenstraat, is dat in Paramaribo, bij de stadszending, daar zit het archief van de EBG. Daar liggen die oude archieven van de Indianenzending. Nou, dat zijn de belangrijkste dan, hè, van de kerkgenootschappen. En dan zijn er ook nog wel wat overheidsarchieven waarin inheemse genoemd worden. En dat zijn dan met name de archieven van de zogenaamde posthouders. Er waren dus, nadat er vrede was gesloten met de grootste inheemse stammen, was er een afspraak dat men elkaar mensen afvaardigde naar de stad en ook naar het binnenland. En die posthouders waren dan de afgevaardigden van de overheid in het binnenland. En die noteerden dus bijvoorbeeld als mensen naar de stad gingen, een pas aanvroegen om naar de stad te mogen komen. Dat was dan zo geregeld. De namen die staan in die passenboeken. Maar het zijn dus ook namen zonder familienamen erbij. Dus je moet wel heel goed dan weten, kan ik die naam ergens aan linken? Kan ik die plaatsen? Soms kan dat. Als je al wat meer weet over die persoon, heb je daar misschien nog wel de mogelijkheid om dat ook aan te vullen. Om die informatie als aanvullende informatie te gebruiken. Maar als bron in eerste instantie, nee, dit is voor de fijnproeven. Dit is voor de gevorderde. Dit is, als je al wat weet, kan je met deze soort bronnen van die posthouders toch ook nog weer wat over hun leven invullen. Want ja, hoe was hun leven? Gingen ze vaak naar de stad? Dat kan je daar dan bijvoorbeeld uit afleiden. Je kunt op die manier wel zaken invullen. Ze kregen ook goederen uit de stad aangeleverd. Die goederen, die lijsten, die dan werden overgebracht naar de inheemse dorpen, zijn ook bewaard gebleven. Dus het is een stukje invulling van het dagelijks leven van de mensen toen in het binnenland. Er zijn bijvoorbeeld ook in het emancipatieregister, bijvoorbeeld van 1863, staan, als je daar de zoekterm Indiaan invoert, krijg je ook hits. Dus er waren ook mensen die in 1863 vrijkwamen uit slavernij, die de naam Indiaan kregen. Of waarbij stond dat het een Indiaan was. Dus er waren toen nog in 1863 mensen van inheemse afkomst die slaaf gemaakt waren. En dat is natuurlijk ook weer een stukje geschiedenis wat je dan moet weten. Hoe zat dat dan? Nou, in eerste instantie waren er veel oorlogen tussen de Europeanen die voet op wal zetten in Suriname. En toen is er op een bepaald moment door gouverneur van Sommelsdijk, overigens, vrede gesloten met de grootste drie stammen. De Cariben, Arawakken en de Warao's. En vanaf dat moment mochten zij niet meer tot slaaf gemaakt worden. Maar dat gold niet voor de andere stammen. Dus als jullie soms toch in het binnenland tegenkwamen, dan kon het zomaar zijn dat er een of andere soldaat of zo, zo'n inheemse dan, gevangen nam en verkocht. En dat mocht dus ook. Dus die zie je ook soms terug in de registers van slaven. En die werden dan rode slaven genoemd. Het begrip rode slaven is iets wat je in de koloniale bronnen regelmatig terug ziet komen. Dus ook dat, ja, dat, dan zeg je van daar zou je dus mensen in kunnen vinden, maar niet zo gericht. Want als je hem tegenkomt, dan is dat puur een toevalstreffer. Dat je zegt, hé, daar zie ik een rode slaaf staan met een naam erbij. Wat kan ik over deze persoon te weten komen? Dus ook weer voor de gevorderden, als je daar dan echt gericht in gaat zoeken om te kijken of je daar rode slaven in kunt aantreffen. Maar niet iets om mee te beginnen. Die andere dingen zoals de volkstellingen 1950, 1921, de burgerlijke stand. Dat zijn toch wel de eerste. En die kerkelijke registers. Want daar kan je dus met name die doopgegevens in terugvinden. Dus doopnamen en dergelijke. En soms werden daar ook wel tegelijk meteen familienamen in die doopregisters vastgelegd. Dus die databases en die doopregisters van de katholieken met name, dat zijn de belangrijkste.
In de volgende aflevering ben je ook te gast. En dan gaan we het hebben over een min of meer verborgen periode in de geschiedenis van de Surinaamse inheemse. En de betekenis daarvan voor familieonderzoek. Bedankt voor dit moment. Wie op zoek gaat naar zijn inheemse voorouders weet op voorhand al dat het niet altijd even gemakkelijk gaat zijn. Welkom Marta Sabayo en uw dochter Leander Vermaning. Jullie wagen het wel om te gaan zoeken naar jullie inheemse voorouders. Marta, waarom starten jullie deze zoektocht?
Ik moet vertellen dat mijn man al jaren hiermee bezig is. En ik had totaal geen interesse voor. Denk ik, waar heb je het toch elke keer over? Maar heel veel vertelt hij enthousiast van, oh, ik heb weer eentje gevonden hoor. En toen kwam Leander van, mam, we zijn gevraagd of wij mee willen doen. Toen gebeurde iets in mijn hersenen, in mijn lijfje van, oh, wat erg. Ik heb nooit geluisterd naar mijn man. En nu komt hij op mijn pad. Dacht ik, nou, weet je Leander, we gaan het gewoon doen. En hoe we gaan, dat zien we dan wel. Maar we stappen erin. En we zijn met beide benen ingestapt. Het is heel kort dat we het weten, dat we hierin mee mogen doen. Het is al 2 maanden bekend, hè. Er is ons gevraagd of wij willen deelnemen. En ik moet zeggen dat ik niet getwijfeld heb. Het is oké. Maar als je oké bent, weet je nog niet waar je begint natuurlijk, hè?
Leander, waarom wilde je dit doen met jouw moeder?
Ja, dat komt door het werk waar we al mee bezig zijn. En dat is dus onze stichting Washikwa. En daar zijn we in 2020 mee begonnen. En door dat werk, bezig zijn met de inheems cultureel erfgoed van Suriname, komt er eigenlijk al van allerlei dingen op ons pad. Nu gaat het over stamboomonderzoek. Dus er kwam een vraag naar ons toe vanuit een project Our Heritage. Of we dus mee wilden doen naar voormoederonderzoek. Toen ging natuurlijk mijn moeder, ik zeg van, nou wat denk je ervan? En we zeiden van, nou dat is spannend, zo'n zoektocht. En dus we gaan nu meedoen aan dit project. Mijn moeder is dan al mee gestart. Ik zie het belang ervan niet alleen voor mezelf, maar ook voor onze inheemse achterban, de mensen die Washikwa kennen, met wie we al contact hebben. Maar eigenlijk voor alle inheemse in Nederland en Suriname. Want ik denk dat er gewoon heel weinig bekend is hierover, van hoe pak je zoiets aan. Ik heb hier ook nooit van gehoord van mensen uit onze groep die ermee bezig zijn. Dus ik denk, nou, wij gaan eigenlijk een soort van een voortouw hierin nemen. En dan ook terugkoppelen aan onze mensen van, nou, kijk, dit zijn onze bevindingen. En als jij ook aan de slag wil, dan kun je hier beginnen. En dan zijn er gewoon andere mensen zoals jullie stichting waar je dan terecht kan met je vragen. Dus dat soort dingen willen we wel allemaal terugkoppelen via onze site en ons magazine. En onze bijeenkomsten die we zelf ook organiseren.
Goed, heb je moeder dus meegekregen hierin? En wat is er dan verder gebeurd? Hoe zijn jullie begonnen?
We kregen dus hulp, ja. En in je eentje is toch moeilijk. En we hebben geleerd om te communiceren. Er zijn zoveel communicatiemiddelen. Dus het is toegankelijker en makkelijker om met degene die je gaat begeleiden daar in gesprek mee te gaan. Dus vorige week vrijdag heb ik al gesprek gehad. En ja, eigenlijk is het meteen net wat de meneer daarvoor vertelde. Ja, op niks tot nu toe gelopen. En die mevrouw heeft meteen de namen gezocht van mijn grootmoeder. Maar helaas, zei ze, er is weer niks uitgekomen. Maar ik ben gerustgesteld door iemand die zei van, is niet erg, jij bent niet de enige die hier tegenaan loopt. Maar we gaan verder zoeken.
Even nog terug, u bent op zoek naar uw grootmoeder.
Ja.
En u heeft een verzoek ingediend in Suriname.
Nee. Zover zijn we nog niet. We zijn alleen hier, wat er hier beschikbaar was, heeft die mevrouw voor mij onderzocht naar mijn grootmoeder. En sowieso botsten al een paar dingen van, ik ken mijn oma als Paulina. En die mevrouw heeft Paula ontmoet via haar zoon, die hier is overleden. Dus hier, dan zit ze dus geregistreerd als Paula en niet zoals ik haar ken van Paulina.
En weet u hoe dit komt?
Nee, dus dat is een goede vraag. Maar daar ga ik dus nu achteraan van, wat is er nou gebeurd? Dus ik moet sowieso naar Suriname om persoonlijk daar achteraan te gaan. Want ik heb familieleden al gevraagd, maar daar krijg ik dus niet de goede.
En iedereen kende haar als Paulina?
Alle kinderen van mijn oma zijn overleden. En mijn moeder is overleden. Dus ik kan het ook niet aan mijn moeder verifiëren. Maar ik weet gewoon dat ze Paulina heet. Dus ik kan het via haar doopregister. Want ze heeft een familieboekje gehad. Maar weet je, status waarin wij leven, zien wij dat niet als heel belangrijk. Als ik dus terug mag blikken over de doopsel, de familieboekje en zo. Pas als je dus met instanties te maken hebt, dan ga je zien hoe belangrijk dit is. Dat het een belangrijke document is. Dus ik denk dat daar nooit zo aandacht aan is beschonken, dat het verdwenen is. Dat vermoed ik dan van mijn oma. Dus, maar gelukkig zijn er wegen waar ik het dus toch na kan gaan of kan controleren of navragen.
Maar u denkt wel dat het dezelfde persoon is die gevonden
ja,
wel, is in
ja,
het
ja, 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 want het is haar zoon. Dus ze erkende zoon en daar ga ik vanuit dat het klopt.
Leander, hoe heb je dit allemaal ervaren? Dit kleine stapje dat gezet is, maar dan meteen voor verwarring zorgt?
Nou, ja, eigenlijk voldoet het aan mijn verwachtingen. Want ik had al zoiets van, nou, wat ik zelf vermoedde was dat er gewoon heel weinig vastgelegd is. Om, door de dingen die ik zelf heb gelezen, waarbij ik al heel snel zag dat de inheemse bevolking, ja, was eigenlijk niet zo interessant voor de koloniale gezag in Suriname. Dus ja, pas toen de kerk kwam, toen waren de inheemsen wel interessant, want die moesten dus worden bekeerd. Dus in die zin zag ik wel van, nou, dus dat wil zeggen dat er niet zo heel lang geleden pas begonnen is om dingen vast te leggen. Dus wat daar allemaal voor is gebeurd, ja, dat weten wij alleen. Maar dat waren de mensen voor ons. En hoeveel mensen kunnen dat nog navertellen? Dus ja, dat gaat een moeizame tocht worden. Zo'n gedachte had ik al. Dus toen mijn moeder een afspraak had hier bij het archief, ja, toen dacht ik al van, nou, ik ben echt zo benieuwd waar mijn moeder mee terugkomt. Dus, nou ja, goed, we horen het al. We zullen verder moeten zoeken. Ook bij onze eigen familie navraag moeten gaan doen. En in Suriname zelf.
Want Marta Sabayo, was uw grootmoeder ook een Sabayo?
Nee, mijn grootmoeder was een Jubitane.
En nu zegt u, ik ga naar Suriname om dit verder uit te zoeken. U vertrekt niet binnenkort. Dus wat gaat er tussen nu en uw reis naar Suriname over een jaar of twee gebeuren?
Nou, ik heb dus contact laatst gehad met de kapitein van Matta, waar dus mijn oma geboren en getogen is. Dus daar weet ik dat er heel veel families van mijn oma nog zijn. Dus via haar kan ik het een en ander navragen. En ik ben ze is een zo'n betrouwbaar persoon. Dus ik weet wel dat ik iets van haar zal vernemen. Of dat ze me een beetje wegwijs kan maken als ik over 2 jaar kom. Hoe en waar ik bij wie ik zou kunnen informeren. Dat is wel waar ik aan heb gedacht.
Maar dan heeft u heel veel geduld. Als u 2 jaren lang vooronderzoek wil gaan doen om dan naar Suriname af te reizen. Wilt u niet eerder gaan?
Nee, mijn gezin is het middelpunt van mijn leven. En we hebben besloten om met het hele gezin te gaan. Met mijn kleinkinderen die Suriname nog nooit hebben gezien. En ik heb ze beloofd, we gaan met z'n allen. En ik zou het betreuren als ik nu alleen zou gaan. Dat wil ik niet. Ik heb die overtuiging, mijn gezin. En dan gaan we met z'n allen daar naartoe. Dat ze weten van, dit maakt nog een grotere dimensie in hun leven. Want oma heeft dan nog een grotere doel om naartoe te gaan. En nog een reden om plaatsen te gaan zoeken waar mijn grootmoeder geboren is. En waar mijn ouders, waar ik zelf geboren en getogen ben. Dat zijn verschillende plaatsen.
Leander, hoe luister je hiernaar?
Ik vind dit natuurlijk een prachtige visie van mijn moeder. Ja, want ik ben sowieso ook ontzettend blij dat we met onze hele familie daar naartoe gaan. En onze kinderen. Mijn kinderen zijn daar wel voor een deel opgegroeid. Ja, het is gewoon heel waardevol om terug te geven. Terwijl we hier wonen en ja, opgroeien ook. Dat een deel van mijn roots en mijn kinderenroots daar zijn. En om daar meer over te weten, dat maakt jou als mens gewoon vollediger. Je weet waar je vandaan komt en dat zet je ook meer in je kracht. Dus ja, dat we dit gaan doen, dat is natuurlijk heel belangrijk voor ons allemaal. Voor mijn kinderen zullen het nog minder realiseren. Maar ik denk als ze dit gaan ervaren en ook groter worden, zullen ze de waarde ervan inzien.
En hoe vind je dat je moeder 2 jaar wil wachten op jullie om samen te kunnen gaan?
Ja, nou, ik vind het natuurlijk hartstikke mooi. Ja, maar goed, mijn moeder en ik hebben een hele goede band. Niet voor niets zijn we ook met Stichting Samen begonnen. Dit is voor ons ook een soort van zoeken naar, ja, wie ben je eigenlijk? We wonen hier in Nederland, maar we hebben een hele mooie cultuur meegekregen. En we zijn ook zelf al lerende van, ja, wat is eigenlijk onze eigen geschiedenis? Dus als moeder en dochter is het heel waardevol om dat samen te kunnen doen.
Ben je er altijd mee bezig geweest?
Ja, dat komt ook door mijn moeder. Want mijn moeder is een hele grote familiemens, zoals je al net hoort. En we gingen altijd naar mijn oma op bezoek toen ik klein was. En zo heb ik eigenlijk al gezien van, oh, dus zo leeft mijn oma, zo leeft mijn familie. Heel anders dan als je in Amsterdam geboren bent. En zo zoetjes aan, ja, heb ik meegekregen dat ik ook nog een andere kant heb. En toen ik 16 was, had ik het geluk dat oom van mij al heel actief was met Arawakse cultuur om het te overdragen. En toen heb ik al dingen geleerd als van, oh ja, dit is onze klederdracht. We hebben een eigen taal. We hebben onze eigen tradities en gebruiken. Dus ja, zo ben ik er eigenlijk een beetje mee opgegroeid. En op een gegeven moment had ik ook nog het geluk, het lot wilde zo zijn dat ik ook nog een partner heb ontmoet die ook deels inheems is. Toen ben ik met hem samen daarmee verder gegaan. Dus we hebben ook heel veel dingen ondernomen. We hadden een eigen website, www.inheemse.com. We hadden een eigen winkeltje waar we inheemse, hoe noem je dat, handwerk gingen verkopen in Amsterdam. En op een gegeven moment toen ben ik met mijn moeder ook iets begonnen. Weer iets nieuws.
Jouw partner is dus deels inheems. Is het ook een Arawak? Of?
Ja, klopt. Ik ben zelf half Arawaks. Of Lokono, zo noem ik mezelf. En half Nederlands. En mijn partner Ryan, zijn moeder is Hindoestaanse van Nikeri. En zijn vader komt van Alphensdorp. Dat ligt dan meer richting Albina. Zijn vader is dan een Lokono. Maar zijn opa die komt dan weer van Brazilië. Dus ja, er zit daar ook een soort vermenging. Maar ja, het is wel heel mooi dat we toen we elkaar ook spraken en toen eruit naar boven kwam van hé, jouw vader is inheemse, maar mijn moeder ook. Hoe zit het dan? En zijn oma heette ook Sabayo, dus toen gingen we wel even vragen van zo, wacht even, we zijn toch geen familie? Maar gelukkig is dat ergens, denk ik, way back. Ja, dus het was een heel mooie verrassing. En ook een heel mooi cadeau. En ja, wij zijn samen opgetrokken daarin verder. Van oké, wie zijn we dan? En hoe zit het met onze familie?
Terugkomend op de zoektocht naar de voormoeders. Jullie zijn dus niet verder gekomen dan Paula of Paulina. Willen jullie ook nog verder zoeken?
Naar oma?
Ja, overgroot.
Ja, zeker. Want ik mijn overtuiging is, want mijn oma heeft altijd verteld dat wij nomaden zijn. En dat ze heel veel gereisd hebben met bootjes. Dat er gevaren onderweg waren. En hoe ze dan overleefden onderweg. Dus het is niet alleen in Suriname waar we vandaan komen. Het zit verder dan Suriname.
En denken jullie daar informatie over te vinden? Over de moeder van uw grootmoeder?
Dat zal de tijd wijzen. Ik kan daar geen goede antwoord op geven. Want zoals ik zeg, alle oudere generaties die verdwijnen langzaam. Van de 80, 90-jarigen. Dus het wordt moeizaam. Dus ik zie wel hoe ver wij gaan komen daarin. En alles wat ik weet, ben ik al heel blij mee.
Dus de eerste stap is contact leggen in Suriname met de mensen in het dorp die mogelijk uw grootmoeder hebben gekend. En dan over enige tijd naar Suriname. Daar de interviews afnemen. En misschien ook in de archieven duiken. Is dat jullie stappenplan tot nu toe?
Ja, en we hebben ook besloten, want mijn oudste zus woont in Amerika. En ze is met een Amerikaan getrouwd en die man was fanatiek met filmen. En ik weet dat hij dus vanaf dat hij in ons leven is gekomen, dat hij films gemaakt heeft. Dus daar gaan we volgend jaar hebben besloten een weekje naartoe te gaan. Om daar wat op te pikken wat daar al bekend is, wat hij opgenomen heeft. En mijn zus natuurlijk, want zij kent natuurlijk mijn oma beter dan ik. Zij is de oudste van mijn familie, van mijn broers en zusters. Dus ik heb houvast aan haar.
Heel veel succes met jullie zoektocht. En we hopen dan een verslag van jullie te krijgen. Ook via jullie site, et cetera, hoe dit allemaal is verlopen.
Ja, dankjewel.
Dankjewel.
Daar gaan we zeker voor zorgen.
Tot slot van deze aflevering schuift SSG-deskundige Wonnie Stuger aan voor een zoektip.
Mijn zoektip voor deze aflevering sluit mooi aan bij de informatie die Pieter Bol eerder gegeven heeft. Het gaat om de volkstelling van 1950. De volkstelling van 1950 is ook bekend als de tweede algemene volkstelling. De eerste was van 1921. De volkstelling van 1921 was ook de basis voor de volkstelling van 1950. Er is een behoorlijke periode aan vooraf gegaan toen ze hadden bedacht dat er een volkstelling moest komen. Hebben ze meneer Gimming gevraagd om die volkstelling te leiden. En hij wilde heel erg zorgvuldig te werk gaan. Dus heeft hij een commissie samengesteld. Hij heeft bijna 1000 mensen opgeleid. Hij heeft geïnformeerd wat wil men weten over de bevolking van Suriname. 41 hoofdvragen hebben ze samengesteld. De tellers kregen kaarten mee, persoonskaarten. In tegenstelling tot de volkstelling van 1921 werd niet per huishouden de telling gedaan, maar men ging per persoon de informatie ophalen. En nu werd niet alleen de mensen in Paramaribo en op de plantages geteld, maar ook de inheemsen en de marrons, dat zijn de mensen die vaak in het binnenland zaten. De jungle, de tellers gingen dus de jungle in om de mensen te tellen. Het is ook wel zo dat als de mensen te verspreid leefden in de jungle, dan werd er een globale telling gedaan. In de stad Paramaribo was het natuurlijk makkelijker. Vaak hadden mensen een familieboekje of een geboorteakte bij zich. Maar de inheemse en de marrons, dat was een beetje moeilijker. Behalve dus de achternaam en de voornaam werd ook nog heel veel andere informatie verzameld. En dat maakt het ook interessant om die volkstelling van 1950 te raadplegen. Om een paar dingen te noemen, ziekte of gebrek werd ook genoteerd op de kaart. Godsdienst, genotenonderwijs, dus precies van hoeveel jaren. Onderwijs werd genoten. Die 41 hoofdvragen waren ook weer onderverdeeld in subvragen. En op die persoonskaarten die je kan gaan raadplegen online, dan merk je dat er een mooie systematiek in zit. Je hoeft bolletjes te kleuren en cijfertjes te geven, kom je aan een heleboel informatie. Als ik vraag wat je godsdienst is, dan staan de godsdiensten die er zijn. Dan hoef je allemaal een bolletje in te kleuren. Of in welke district je geboren bent. Ze hebben 8 districten en dan moet je alleen maar aangeven van bolletje welke district je geboren bent. De woonplaatsen die mensen hebben gehad sedert 1921, die moet je aangeven. En ook precies met jaartallen. Dus je kan je voorstellen dat het best wel veel tijd heeft gekost toen voor een teller om die informatie naar boven te halen. Hoeveel kinderen je hebt verwekt, hoeveel scholing je hebt gehad in jaren, welke vakopleiding, welke nevenberoepen. Over je werkgever wordt er ook bepaalde dingen gevraagd. Wat ik daarmee wil zeggen, heel veel informatie is er te halen in de volkstelling van 1950. Veel meer dan alleen maar de dingen die je in de volkstelling van 1921 kon halen. Wat ook belangrijk is om te weten, is dat de volkstelling van 1950 beperkt toegankelijk is. Want de mensen moeten in ieder geval 100 jaar geleden geboren zijn. Een hele interessante hoofdvraag is die vraag over assimilatie. Die kom je ook tegen op die kaart. En daarin vragen ze eigenlijk tot welke landsaard je ouders en die ouders van je ouders toebehoren. Zodat ze ook een indicatie konden maken tot welke landsaard jij behoorde. En daarmee bedoelden ze eigenlijk tot welke bevolkingsgroep. En daarmee namen ze kleurling ook als bevolkingsgroep. En dan noemden ze neger, kleurling, Hindoestaan, Indonesiër, Chinees, Europeaan, Indiaan, Bosneger of overig. Dat hebben ze dus aangevinkt bij assimilatie. En dat is interessant voor stamboomonderzoekers, omdat je dan weet tot welke bevolkingsgroep jouw ouders behoorden en hun ouders. Dat kan je dus mooi in het schema terugvinden. Als je die kaart inziet, als je die scan inziet op je computer, dan denk je, oh wat ingewikkeld en wat veel cijfers en letters. Zelfs in de kantlijn zo zie je allemaal getallen. Neem even de tijd. Ik vind het een heel vernuftig systeem. Alle informatie die je nodig hebt, staat op de kaart. Dus neem even de tijd om daarna te kijken. Je vraagt je natuurlijk af van hoe kom ik bij deze informatie. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Allesurinamers.org. Daar is een heel mooi schema met wat je allemaal kan raadplegen. Zoek die van de volkstellingen op. Want de volkstelling van 1950 staat samen met die van 1921 en van 1811. Daar klik je op. Onderzoeker Huub Hellevoort heeft samen met vrijwilligers een mooie index gemaakt. En je klikt erop en je komt op de scans. Ik moet wel zeggen, ze hebben het ondergebracht bij de website van Open Archieven. Als je een naam inklikt, dan zal je merken dat je ook 3 of 4 keer dezelfde naam krijgt. 1 keer komt hij bijvoorbeeld voor in de wijkregisters, 1 keer komt hij voor in de volkstelling van 1921 en dan in de volkstelling van 1950. Dus dan klik je van 1950 in en dan kom je in de volkstelling van 1950. Succes!
Dat was Wonnie Stuger tot besluit van deze aflevering van Surinaamse voorouders P.U.N.D. Hierin werden verschillende aspecten van stamboomonderzoek naar inheemse voorouders belicht. De volgende aflevering gaat over het gevolg van de Rooms-Katholieke Missie voor inheems familieonderzoek. Ook praten we over de impact van de geschiedenis op het zelfbeeld van inheemse jongeren. Heb je zelf onderzoek gedaan naar je inheemse voorouders? Deel je ervaringen met onze Stichting voor Surinaamse Genealogie via onze website surinaamsegenealogie.nl.